En Jezus, wat het is geweldig als u echt in ons leven onze kracht bent. En dat u de overwinnaar bent, Heer, over alle dingen in ons leven. En als we ons leven zo uit handen geven, zo uit handen kunnen geven, dat we volledig op u vertrouwen, Heer, welke weg u ook met ons leven gaat. We willen u zo danken, Heer, dat u degene bent die alles in orde heeft gemaakt. Dat God u als het ware achter de hand had toen de zonde in deze wereld kwam. Dat u de dienstknecht bent geworden die naar deze aarde kwam en voor ons wilde sterven aan het kruis. Dat u degene bent die alles weer tot herstel zal brengen in de hele schepping, Heer. En we danken u zo dat we hier vanmiddag bij elkaar mogen zijn en mogen nadenken over dat offer wat Abraham heeft gebracht. Dat offer wat u zo vaak als voorbeeld neemt, omdat Abraham zo volledig op u heeft vertrouwd. Mag dat vertrouwen ook in ons zijn, Heer. Wilt u zijn met degenen die niet aanwezig kunnen zijn vanmiddag, wilt u ook hen zegenen. Maar wilt u vanmiddag ook onze harten openen. En ons hart bereiken. En ons laten zien, Heer Jezus, wie u bent en wie de Vader is. Amen. We waren toe aan Genesis 21. Het is de laatste studie over het leven van Abraham, want in hoofdstuk 21, laatste deel van 21 en 22 gaan we nu behandelen. Dan krijgen we het overlijden van Sara en daarna krijgen we Isaac, de bruid van Isaac. En daarna het overlijden van Abraham. Dus we hebben een... We sluiten hiermee af, dan komt Isaac wordt naar voren gehaald door de Bijbel. Hoofdstuk 21, we beginnen te lezen bij vers 22. En we gaan zo door tot hoofdstuk 22, vers 18. En het gebeurde in die tijd dat Abimelech met Pikol zijn legerbevelhebber tegen Abraham zei, God is met u bij alles wat u doet. Nu dan zweer mij hier bij God dat u mij, mijn zoon of mijn kleinzoon, niet bedriegen zult. In overeenstemming met de goede tierenheid die ik u bewezen heb, moet u mij en het land waarin u als vreemdeling verblijft goede tierenheid bewijzen. Abraham zei, ik zweer het. Maar Abraham wees Abimelech eerst terecht over een waterput die de dienaren van Abimelech hem met geweld hadden afgenomen. Abimelech zei erop, ik weet niet wie dit heeft gedaan, bovendien hebt u het ook zelf niet eerder aan mij verteld en heb ik er ook zelf niet eerder van gehoord dan vandaag. Toen nam Abraham kleinvee en runderen en gaf die aan Abimelech en zij beiden sloten een verbond. Maar Abraham zette 7 ooilammeren van het kleinvee apart. Toen zei Abimelech tegen Abraham, wat betekenen die 7 ooilammeren hier die u apart gezet hebt? Hij zei, u moet die 7 ooilammeren uit mijn hand aannemen, zodat het voor mij als bewijs zal dienen dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemde men die plaats Berzeba, want ze beiden hebben daar een eed gezworen. Zo sloten zij een verbond in Berzeba. Daarna stond Abimelech op met Pikol, zijn legerbevelhebber, en keerde zij terug naar het land van de Filistijnen. En Abraham plantte een tamarisk in Berzeba, en riep daar de naam van de Heere, de eeuwige God, aan. Abraham verbleef vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijn. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen ze beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader, Abraham, en hij zei, mijn vader, en hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. Mijn zoon, ik wil even op attenderen, er staat in deze vertaling, zal zichzelf voorzien van het lam. Zo staat het ook in de Hebreeuwse grondtekst. Zo staat het niet in de MBG, zo staat het in veel vertalingen ook niet. Maar God zal zichzelf voorzien van een lam ter brandoffer. Maar het lam, dat wijst natuurlijk wel heel specifiek. En zo staat het wel in de Hebreeuwse grondtekst. In de Hebreeuwse grondtekst staat het lam. In de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, staat een lam. En vandaar dat dat er ook een beetje ingeschakeld is. Maar het is natuurlijk veel mooier. Wat?
In de Statenvertaling staat ook een lam.
Is dat ook een lam? Hier hebben ze dat dus. Dat is?
Het lam?
Een lam. Ja, zie, maar het moet blijkbaar, want ik las dat van hun, hoe Bijbel vertaald wordt als het lam. Voor een brandoffer, mijn zoon. Zo gingen ze beiden samen.
Ja?
Hier in de herziende Statenvertaling hebben ze vertaald met het lam. En daar hebben ze verklaring voor gegeven. En die verklaring is dat de Hebreeuwse grondtekst zegt het lam. En de Septuagint zegt een lam. En zij zijn weer teruggevallen op de Hebreeuwse grondtekst. Ja? Ja, dat moet ook, hè? En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Even tot zover. Ik ga vanmiddag dus nadenken over het offer, Abrahams offer van Isaac. Het offer van Isaac of het offer van Abraham. Want uiteindelijk is Isaac, heeft zichzelf op dat altaar gelegd. Het is wel een bekend gedeelte, dat weten we. Het wijst naar Golgotha, naar het offer van het godslam. Al die beelden in het Oude Testament waren voor Israël bekend. En als Johannes de Doper de Heer Jezus ziet lopen en zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, dan hebben zij ongetwijfeld aan Abraham gedacht, aan het offer van het lam dat Abraham zou moeten offeren van zijn eigen zoon. Om dit offer draait het allemaal, lieve mensen. De hele wereld gebeuren, de hele toekomst draait uiteindelijk om dat offer wat God heeft gebracht van zijn eigen zoon. Door dat offer wordt alles anders in deze wereld. Door dat offer krijgen we een hele nieuwe hemel en krijgen we nieuwe aarde. Door dat offer heeft God gerechtigheid in deze wereld gebracht. Door dat offer is de zonde uit deze wereld weggedragen. Ik vind dat zo'n mooie zin. Als je zo'n wereld kijkt van je leven. Er is een lam en die draagt al de zonde uit de wereld weg. Ik vind dat net zoiets als, ja, als bij die boekrol. Hè? Er zijn die zeven zegels en niemand kan die die boeken wil openen in Openbaring 5. En dan zie je, Johannes begint te huilen, maar het eigenaardige is dat ook in de hemel niemand die boekrol kan openen. Ook de engelen niet. Geen mensen en de engelen niet. Niemand op de aarde, nog onder de aarde, nog in de hemel, God kon zelfs die boekrol niet openen. Alles spitst zich daartoe op Jezus Christus, op het Lam. Lam dat geslacht is, die is waard om die boekrol te openen. En hier krijgen we dat geweldige beeld dat God uiteindelijk gaat zegenen, Abraham, omdat je dit gedaan hebt, zal ik je rijk zegenen. Kijk, dat is de waar het om gaat. Dat is waar het om gaat. Moria betekent, Yahweh zal voorzien. Dus waar komen we hiermee in aanraking met datgene waarin God zal voorzien voor de redding van deze wereld. En dat bedoel ik niet alleen de redding van mensen, maar ook de redding van de geschapen wereld. Ook de redding van de natuur. Ook de redding van, van alles wat God heeft geschapen. En dus wist Abraham dat. Abraham ging naar Moria toe en Moria betekent de Heere zal voorzien. Dus dat moeten we goed in gedachten houden. Als Abraham naar Moria gaat, dan weet hij, de Heere zal voorzien. Hoe wist hij niet? Maar hij geloofde dat de Heere zou voorzien. Hij moest naar dat land Moria, want de Heere zal hem voorzien. En er staat in vers 4 dat hij zijn ogen opslaat en dan ziet hij die plaats al in de verte. Dat is natuurlijk op de ene kant is dat lichamelijk, lijfelijk. Zijn ogen zien die plaats in de verte. Maar je kunt ook zeggen, hij ziet die plek in de toekomst. Hij ziet hem in de verte. Abraham kijkt dwars door de eeuwen heen. En hij ziet dat er een moment komt dat God zal gaan voorzien. Dat is het mooie. Die beide woorden, dit ene woord, verte. Ik zie het in de verte, in de toekomst, kan je verklaren in de toekomst, kan je ook heel erg fysiek verklaren. In de verte, God zal voorzien, en dan komt het door Abraham's zoon, want daar gaat het hier om. Abraham offert zijn zoon. Maar de Bijbel vertelt dat in de lendenen van Abraham, dus in die hele rij, in dat nageslacht van Abraham, gaat het uiteindelijk om die grote zoon. Dus uiteindelijk zal God voorzien door Abraham's zoon, dat is de Heer Jezus, in de redding van de hele wereld. En dan wordt het plaatje anders. Want we gaan natuurlijk niet alleen naar Isaac kijken, maar we gaan kijken naar dat God zal voorzien. Het tweede wat ik wil zeggen, voordat ik hier wat wil zeggen, is dat Abraham hoefde geen zondoffer te brengen. Abraham ging niet naar de berg Moria, omdat God zegt, Abraham, je hebt gezondigd, je hebt vergeving nodig. En dan wil ik dat je een offer gaat brengen op de berg Moria. Nee, Abraham moest een brandoffer gaan brengen. Hij moest een offerdier nemen, hij moest een zoon offeren, als een brandoffer voor God. En een brandofferaltaar was ook het altaar waarop de zondoffers gebracht werden, daar gaat het niet om, maar het brandoffer altaar was het offer wat dag en nacht altijd brandend gehouden moest worden, omdat God het zag dat het offer gebracht was. Hij moest het brandoffer brengen, Abraham. En natuurlijk, Abraham wist het. Hij wist dat hij, als het om de zonde gaat van ons, dan kan je je zoon niet offeren voor je zonde. Laten we even kijken naar Micha 6. Micha 6, vers 6 en 7. Daar stelt Micha de vraag aan God hoe hij verlost kan worden, wat voor offer hij moet brengen aan de Heere God om van zijn zonde verlost te worden. En dan stelt hij die vraag in vers 6, Micha 6, vers 6, dat is nog gemakkelijk te onthouden. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Heer Abraham ging naar Moria toe. Hij zegt tegen zijn knechten, daar zal ik neerbuigen als wij neergebogen hebben. dan zullen we bij je terugkeren. Doch waarmee zal ik mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, het offer van Abraham, met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? De vraag stellen is haar beantwoorden. Dat kon niet, dat kon ook Abraham niet. Isaac kon niet als een zondoffer gebracht worden voor Abraham. Daarom moest hij als een offer gebracht worden, als een brandoffer. Het gaat God om het geloof van Abraham, om dat op de proef te stellen. Om te laten zien aan God dat zijn geloof zo groot was, dat als Abraham een afweging moest maken in opdracht van God, hij zou Isaac kwijtraken als hij Isaac zou offeren. Maar als hij het niet zou doen, dan zou hij God kwijtraken. En die liefde tussen die twee, die had die liefde kwijt. En toen heeft hij bedacht, daar kom ik wel op terug, dat God bij macht is Isaac uit de dood op te wekken. Dus hij kon beter Isaac offeren, dan God kwijtraken. Abraham is hier zo op een hoogtepunt gekomen, dat hij God zo lief heeft, dat hij wil tonen dat hij God meer lief heeft dan zijn eigen kinderen. Die vader of lief, moeder boven mij lief heeft, zegt Jezus, is mij niet waard. Daar gaat het eigenlijk om toe. Abraham is de hele weg, ik heb dat gezegd toen we deze serie begonnen, hij is de hele weg gegaan, God heeft hem geroepen in hoofdstuk 12, hè, dat weten we nog. Abraham, ga uit je land, ga uit je familie, uit je maagschap, naar het land dat ik je wijzen zal. Dus dat was Kanaan, hè? Dat was het land dat God hem wees. Dus Abraham is daar is gegaan en God riep hem, hebben we toen ook besproken, God riep hem als eenling. Zijn vader werd niet meegeroepen, Lot werd niet meegeroepen. De roeping was voor Abraham alleen. Maar Abraham gaat niet alleen, er gaan mensen met hem mee. Dus in die hele roeping van Abraham is er een tijd, een periode geweest waar Abraham heeft losgelaten. Dat begon al met zijn vader, toen hij stierf. Dat begon daarna met Lot. Ja, want Lot die moest hij loslaten, Lot ging naar Sodom. Lot ging een andere weg, ze konden niet samen. Hij kon God niet dienen samen met Lot. En wij hebben gezien hoe dat gekomen is. En daarna moest hij Ismaël loslaten en moest Hagar loslaten. En nu moet hij zijn zoon loslaten. En Abraham heeft gezien dat die weg voor loslating voor hem tot een geweldige zegen is geweest. Want hij had meer overwinning over de vijanden in zijn leven als alle andere legers samen. Hij kon al die machtige legers van Kedorlaomer, die kon hij allemaal overwinnen, omdat God met hem was. Abraham. In het leven van Abraham leer je zien dat al ben je nog zo zwak, al ben je nog zo klein, al heb je nog zo weinig mensen, maar je kunt beter God met je hebben als God niet. In Jesaja 41 staat ook zoiets, even zo. Daar bemoedigt God Israël als ze door die grote verdrukking heen gaan en dan zeg je, maar jullie wormpje Jacob, jullie volkje Israël, wees niet bevreesd, want ik ben bij jullie. Je kunt beter een worm zijn en God bij je hebben als een heel machtig leger van de antichrist. En God is tegen dat leger. Dus dat hele scherpe, dat komt hier zo naar voren. Abraham is in geloofsgehoorzaamheid gegaan. Dat luisteren we al in Genesis 12. Toen ging Abraham zoals de Heere tot hem gesproken had. Zo ging hij. Dus God zei het, hij snapte het niet. Hij wist het ook helemaal niet waar hij komen zou. Want waar zou hij nou uiteindelijk terechtkomen, Abraham? Waar heeft God hem naartoe geroepen? Wat denk je? Wat vind je het land Kanaan? Nee, dat vind je in dit hoofdstuk. Dat vind je in dit hoofdstuk 22, wordt pas duidelijk dat God Abraham riep om uiteindelijk te komen bij de plek waar de tempel gebouwd zou worden. Want dat is Moria. En dat vinden we ook voor het volk Israël. Bladeren we even mee naar Genesis, naar Exodus 15. Kijken we daar gelijk even naar. En dan zien we daar het volk dat verlost is. Het is onder het bloed gekomen van het lam. Het lam is geslacht en het oordeelsengel is voorbij gegaan. En de Satan die is verslagen toen zij door de Schelfzee ging. De overste van deze wereld is daar verdronken. En nou zijn ze Gods volk en dan zijn ze in de woestijn. En dan moeten ze leren afhankelijk van God beleven. Maar waar wilde God hen naartoe brengen?
Het beloofde land.
Ja, maar kijk eens even hoe dat hier staat in Genesis 15.
Naar de berg.
In Genesis 15. Exodus 15. Vers 13. U leidde in uw goede tierenheid dit volk dat u verlost hebt. Ze waren dus al verlost. U leidde hen zachtjes door uw kracht. Waar naartoe? Naar uw heilige woning. Dus als God hier tegen Abraham zegt, Abraham, ga naar dat land Moria. Dan is dat uiteindelijk het ultieme waar God zijn volk wil hebben. Uiteindelijk. Of we nou christen zijn of we zijn gelovige joden. We zijn, hè? Uiteindelijk is het zo dat God zijn volk wil brengen bij hem. Wij zijn christenen. Hè? Wij weten, de Heer Jezus heeft dat gezegd. Ik verlaat jullie wel, ik ga afscheid nemen, niet alleen. Maar ik ga voor jullie plaats bereiden opdat jullie mogen zijn waar?
Ik ben.
Nou, dat is het ultieme doel. Uiteindelijk wil God een volk om zich heen hebben. Dus Abraham... Ga naar de plek die ik je wijzen zal. God heeft niet Kanaan gezegd, dus elke keer weer moest Abraham wijzen. Moest God wijzen naar Abraham. Die plek en daar naartoe, en daar naartoe, en daar naartoe. En hier krijg je de laatste wijzing, aanwijzing van God. Ga naar het land Moria. En daar zou dat offer gebracht worden. Goed, Genesis 22 begint met in het gebeurde na deze dingen. Dus het is hoofdstuk 21. Nee, dus... En ik geloof persoonlijk dat pas toen al deze dingen, dat loslaten, dat elke keer wat alle dingen die God tegen Abraham heeft gezegd en dingen waarin hij moest loslaten, dat Abraham nu op het moment was gekomen in de ogen van God, dat hij ook zijn zoon kon loslaten. God heeft het geloof van Abraham beproefd op een of andere manier, maar hij heeft ook geweten dat Abraham die proef kon doorstaan. Want als God ons beproeft, dan geeft hij ook de uitkomst. Dus God heeft van tevoren gezien, hij testte Abraham daar niet in. Hij heeft als het ware willen laten zien aan de engelen, aan de overheden, aan de machten in de lucht. Hij heeft laten zien wie Abraham voor God was. En dat komen we dan ook straks in dat hoofdstuk tegen. Dus na deze dingen, nadat het allemaal gebeurd is, gaat God op weg met Abraham. En dan zijn zij... Ja, dan gaan die twee samen, als het ware. Dan gaat God met hem samen die berg op. Na deze dingen, dat wijst dus ook op die ontmoeting die Abraham met Abimelech had in het vorige hoofdstuk. Daar had Abimelech tegen hem gezegd, zegt de koning van de Filistijnen. Had de koning van de Filistijnen tegen hem gezegd, weet je, Abraham, ik merk in alles dat God is met jou in alles wat jij doet. We hebben dat vorige hoofdstuk behandeld. Want hebben we gezien dat Abraham die geweldige fout maakte door te vertellen dat Sara zijn vrouw niet was. En dat hij haar voor zijn zuster niet doorging. En dat Abimelech hem haar dus bij hem in zijn paleis haalde. En dat God ingegreep. En ik denk zeker dat Abimelech in die droom, toen hij God ontmoette in die droom, dat hij heeft gezien in die droom hoe belangrijk Abraham voor God was. En gemerkt heeft dat Abraham degene was die... Hij kon er wel fouten maken, maar God was met hem. God zei, je blijft van Abraham af. En ik trek de lijn maar even door, want ook dat vinden we... gaat allemaal veel te ver vanmiddag. Maar ook dat vindt u in het boek Jesaja zo heel bijzonder. Dat God met het volk Israël is. Ook al maakt dat volk fouten. Dat ze toch van Israël afblijven. Als Israël fouten maakt bij Biliam, En ze liggen daar in dat dal, hè, en het zondigt en het luistert niet naar God. En dan moet William de woorden van God. En dan zegt William, ik zie niks anders dan zegen van God over dat volk. Ik zie een rechtvaardig volk. Dus de hele Abimelech heeft gemerkt dat Abraham, en wij denken dat bij het nageslacht, dat Abraham een uitverkoren man is, een bijzonder nageslacht heeft. En hij zegt, ik heb gemerkt dat God bij alles is wat je doet. En dat zegt de psalmist ook in, bijvoorbeeld Psalm 86 zegt dat, al de heidenvolken die u gemaakt hebt, heren, zullen komen, zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen en ze zullen en uw naam eren. Ondanks alle woede is het plan van God toch een plan wat hij heeft met Israël. En zo ziet God het volk ook. Nogmaals in Jesaja 41 vers 8. Maar u Israël, mijn dienaar, u Jacob die ik heb verkozen. En dan komt dat het nageslacht van Abraham die mij lief had. Wees niet bevreesd, want ik ben net. Zie hoe God kijkt naar Israël als het nageslacht van Abraham. Daarom zijn deze hoofdstukken ook zo belangrijk. Want God kijkt naar de liefde die Abraham voor hem had, die we in dit hoofdstuk tegenkomen. Hij had God liever, meer lief als Isaac. En hij zegt later, profetisch, tegen Israël, dat hij hem helemaal niet lief heeft. Jullie zijn het nageslacht van iemand die mij lief had. En daarom hoef je niet bevreesd te zijn. Dat geldt voor ons toch ook als het de Heer Jezus betreft. Als je echt opnieuw bent geboren, je bent een kind van God. Hoe kijkt God ernaar? Hij ziet ons in Christus aan. Christus die hem lief had, die zijn leven heeft gegeven voor ons. En als een reukoffer naar de Vader toe. Hij ziet ons in Christus aan. He, dus... Als het al zo was dat de liefde van Abraham bepalend is voor God om dit volk te bewaren. Wat is dan voor ons bepalend om bewaard te blijven? Dat is de liefde van Jezus. En dat is nog veel groter. Toch? Nou, Abimelech denkt dus, als Abraham mijn vijand wordt, dan is God, ook mijn vijand. Dus hij wil een verbond sluiten. En Abraham zegt, ik vind dat allemaal prima, maar ik wil wel 7 lammetjes als een getuigenis. Tussen jou en tussen mij, 7 is het getal van de volheid. Dus ik wil als het ware het volledige lam, laat ik het zo zeggen, het lam. Tussen mij en tussen jou, tussen mij en deze wereld, staat wel een kruis. Er staat wel degene die ik dien. En daar staat het lam tussen. Het lam dat geslacht is. Abimelech krijgt het voor elkaar, dat Abraham zweert dat hij zijn nageslacht zal behandelen naar de vriendschap die hij van Abimelech kreeg. Die heeft hem immers laten gaan, die heeft geld meegegeven, die is een vriendelijk gezind geweest. En ook dat vinden we later in de Bijbel terug, ik ga er niet uitgebreid op in, maar de landen rondom Israël, die Israël vriendschappelijk behandeld hebben, zullen straks, zegt Matthäus 25, als ze komen in het dal van Jozefat en daar de troon voor de zoon van Abraham zal worden opgericht en de zoon van David en al die volken voor hem zullen verschijnen, dan zal er gekeken worden naar wat zij gedaan hebben met zijn broeders, met Israël. En hier vinden we daar een voorbeeld van. Ik heb jou vriendelijk behandeld, Abraham, wil je mij ook vriendelijk behandelen? En Abraham zweert het dat hij Abimelech ook vriendelijk zal behandelen, zoals ze dat in Matthäus 25 vers 40 terugvinden. Maar er is nog iets, er is een put. Toch? En die put is van Abraham. Maar die put heeft Abimelech zichzelf toegeëigend. Hij weet niet dat het van Abraham was. Hij heeft een echt een geldig excuus. Je hebt er nooit eerder met me over gepraat. Maar het is wel, er is wel een put. En Abraham zegt, ik wil die put treffen, want het is mijn water. Het is mijn put. Een put is in de Bijbel altijd een beeld van water, van iets waardoor je leven hebt. Denk maar aan de Samaritaanse vrouw die gaat water halen. En de Heer Jezus vergelijkt dat, jij neemt dan wel dit water, maar ik heb ander water, ik heb het water des levens. En daar mag jij van drinken. Nou, dat is het verschil tussen water en water, tussen een put en een put. Wij drinken eigenlijk van het levende woord. Wij drinken uit de put des levens. Die is voor ons, die mag komen en nemen uit van het water des levens om niet. Dat mogen wij van nemen. Maar hij hoort dus bij ons. Hij hoort bij het volk van God. Hij hoort niet bij dat water, hoort niet bij Abimelech. Ze weten daar ook helemaal niets van. Ik heb die vaak gezegd, maar ook wel vaak meegemaakt, dat de wereld begrijpt niet als ik iets wil vertellen over mijn liefde voor Jezus. Ze snappen het gewoon niet. Ik kan het ze ook niet goed uitleggen waarom ik de Bijbel geloof. Daar moet hun hart van aan. Daar moet God met de Heilige Geest ook al aan bezig zijn. Anders krijg je allemaal discussies over homofilie, discussies over de vrouw in het ambt, discussies over emancipaties, discussies over, nou weet ik wat het allemaal. Maar alles voor ons naar de Heer Jezus toe is gebaseerd, niet alleen omdat we hem met ons verstand kennen, maar omdat we hem lief hebben. Uit liefde doen we dingen voor elkaar en uit liefde doet Abraham ook dingen voor de Heer Jezus. Abraham was hier op het punt gekomen dat hij zijn eigen leven had gezien dat hij, en ik heb dat de vorige keer gezegd, ik ga er dus niet uitgebreid op in. Maar hier vind ik het punt, Abraham is gekomen op het punt waarin hij ziet van dat uit hem, uit zijn vlees, geen goed kon voortkomen. Zijn vlees moest hier sterven, daar moest het mes ingezet worden, het moest gedood worden. Hoe moest hij dan leven? Hij moest leven door God. En hier is hij dan op dat punt gekomen waarin hij zijn eigen leven prijs heeft gegeven. Aan het kruis is gekomen zoals de Bijbel het zegt. Omdat de woorden van Christus, van de Heer Jezus, belangrijker zijn, de dingen die God zegt, belangrijker voor Abraham zijn dan zijn eigen denken. Belangrijker zijn als zijn eigen denken. Dat is ook de ervaring trouwens van Paulus. Hè? Paulus schrijft in Filippenzen 3, maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade. Hij zegt niet, ik acht het nutteloos, zou je ook kunnen zeggen. Maar hij zegt, ik acht het schade, het brengt schade bij me toe. Geef schade aan mijn geestelijk leven. Als ik mijn vlees laat regeren boven de geest. Omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijs gegeven en hou het voor vuilnis, omdat ik Christus mogen winnen. Dat ziet u, dat omdat hij dat van me vroeg, heb ik alles prijs gegeven, zegt Paulus. Hij sloot geen compromis met de wereld. Abraham wil ook geen compromis met de wereld sluiten. Tussen hem en deze wereld staan die 7 ooilammeren, staat het kruis van Golgotha. En ik weet niet hoeveel compromissen er wel niet allemaal worden gesloten met de filosofen van deze wereld. De emancipatie, de evolutie, de kleding, de alcohol, de seksuele gevoelens, de islam, de rooms-katholieke kerk, de jeugd enzovoort. Maar als je denkt dat je daarmee dichter bij God komt, dan heb je het helemaal mis. God wist al lang dat Abraham God lief had boven alles. God noemt het hier ook allemaal op. Hij zegt, Abraham, uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, over hem. Dus dat is een heel rijtje. Hè? God zegt niet, oh, Abraham, ga naar het gebergte of je zoon Isaac. Hij zegt, Abraham, je moet degene, je liefde moet je offeren. Je liefde voor je zoon moet je op het altaar brengen voor de liefde voor mij. Begrijpt u het? Dat gaat diep, hè? Je liefde, Abraham, de enige, dat was wat God deed. Dat was wat de vader zei. Hij was zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus. Hij was zijn enige geboren zoon die hij lief had. Er is nooit iemand gekomen tussen de liefde van de vader en van de zoon. Pas na het offer op Golgotha, de Heer Jezus smeekt het zijn vader. Dat wij de liefde zouden kennen die tussen hem en tussen de vader is. Het was een unieke liefde. Zoals u mij hebt lief gehad, heb ik hem lief gehad, vader. Deze unieke liefde. Neem uw zoon, uw enige, de enige geboren zoon. die u lief hebt. En om het nog duidelijk te maken, Isaac, daar is er maar één, er kon niet een ander bij zijn. Offer hem. En Abraham gaat. Mag ik vanmorgen zo vanmiddag zo omdraaien? Zo is de liefde van God voor ons. Ja? Zo is de liefde van God dat, je hebt de hele bekende tekst, Johannes 3, vers 16, dat hij zo lief heeft God de wereld gehad, dat zie ik. Ja. En als Abraham dat doet, dan zegt God, Abraham, nu weet ik, nu heb ik het gezien. Nu weet ik, ik zie het ook. Wat? Niet alleen dat je zegt dat je Godvrezend bent, maar je bent het ook. Wat wil dat zeggen, Godvrezend? Wel, Abraham had zoveel van God gezien, gehoord en geleerd in zijn leven, dat hij tot ontdekking was gekomen dat alle stappen die hij zelf zette buiten God om verdriet en ellende brachten. Het wil niet zeggen dat hij bang was voor God, maar dat hij zo'n eerbied had ook voor het plan van God. Nou, Abraham zat 's morgens vroeg op. He, hij zadelt zijn ezel. Ik lees niet dat hij iets tegen Sarah zegt. Hij zegt ook niets tegen Isaac. En hij neemt twee van zijn knechten mee. Hij klooft zelf het hout voor de brandoffer. En ging naar de plaats die God hem genoemd had. Ik vind het zo'n mooi plaatje. He? Zeg maar, want als we naar Golgotha kijken, dan zien we dat in de hele Bijbel. He? Peter zegt dat op de Pinksterdag bijvoorbeeld. Dan zegt hij dat de Heer Jezus naar de voorbestemde raad van God is overgeleverd en aan het kruis is gekomen. God heeft het kruis klaargemaakt voor Jezus. Het kruis was bestemd voor Jezus. Anders gezegd, iemand heeft het gezegd en dat is enorm ontroerend. Er staat in de Bijbel dat het God is die het leven en de adem in alles geeft. God moest de Romeinen de kracht geven om de spijkers in de handen van zijn zoon te slaan. Zo ver ging het. Door de raad van God, naar de voorbestemde raad van God, in de handen van de Romeinen overgeleverd aan het kruis. En dat hout, dat werd op de zoon gelegd, Isaac. Hij legde het hout op zijn zoon Isaac. De beelden zijn zo gelijk, hè? Zo precies van wat er in de verte, Abraham, wat later zou gebeuren, het hout. En Abraham nam het mes. Abraham zou de vader zou de zoon slachten. Abraham zou het mes nemen. En toch, hoewel dat kruis voorbereid is, hoewel we al in het Oude Testament elke keer ziet dat God de wetten uitvaardigt met uitzicht op het kruis. Hè? Bijvoorbeeld, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Maar denk je wat God aan gedacht heeft toen hij die wet uitvaardigde? Aan die ene die vloek moest worden. Vervloekt is ieder die aan het hout hangt. En daar kwam zijn zoon aan te hangen. Als een vloek. Omdat wij vrij uit zouden gaan. Omdat de vloek van de aarde zou worden weggenomen. Vervloekt is een ieder die op het hout hangt. En Abraham geloofde. Hij zag die plaats in de verte. Ik heb het jullie gezegd. En hij zegt tegen de knechten. Wij zullen bij jullie terugkeren. Niet ik zal terugkeren, want dan ben ik Isaac kwijt. Maar wij zullen bij jullie terugkeren. Dus het geloof van Abraham was zo helemaal niet zo in de gedachte van, ik raak Isaac kwijt. Maar wel in de gedachte van, ik weet niet hoe het gaat gebeuren, maar God heeft gezegd, uit Isaac zal je nageslacht voortkomen, dus Isaac gaat mee terug. Ze zouden samen terug. Abraham, alle dingen zijn mogelijk in degene die gelooft. En Abraham leeft in dat geloof. We gaan even naar Hebreeën 11. We gaan daar naar kijken. In 11 vers 17. Tot 19. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, dat is in dit hoofdstuk, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, de belofte met het offer van Isaac, wist Abraham dat de beloften niet en niet werden gedaan. God had hem beloofd dat hij door Isaac nageslacht zou geven. Nou, dus dat is punt 1. Hij wist dat de beloften niet en niet gedaan zouden worden. De belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zou uw nageslacht genoemd worden. Dus er was maar één nageslacht, één zoon, uit wie God zei, daar zal je nageslacht uit voortkomen. En die moest hij offeren. Dus de Hebreeën zegt nog eens, heel nadrukkelijk, van die ene Isaac, daar had God over nageslacht van Abraham gesproken. Hij moest als het ware zijn nageslacht offeren. Had het nageslacht. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Abraham was van, wij neemt net zo goed als je die mensen in het Nieuwe Testament tegenkomt, hè. Dan zegt Heer, als u kunt, wilt u dan mijn zoon, de demonen uit mijn zoon drijven. En dan zegt Jezus, als ik kan, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Alle dingen zijn mogelijk bij God. We hebben geen God bij wie we kunnen bedenken dat iets voor hem niet mogelijk zou zijn. Alle dingen. En dat was het geloof van Abraham. Voor mij is het onmogelijk. Maar bij God is het onmogelijk. Dat heeft hij overwogen. En let wel op wat hier staat. Hij overlegde bij zichzelf. Overlegde. Hij is dus gaan redeneren erover. Hij heeft erover nagedacht. Geloof is niet iets waarzigs. Iets van, nou ja, dat is iets vaag. Dat is iets onzeker. Dan moet je je verstand buiten werking zetten. Abraham heeft juist zijn verstand ingeschakeld. Hij heeft overlegd bij zichzelf. Ja, ik weet niet hoe dit doet, God. Maar God is bij macht om hem uit de dood op te wekken. Zelfs al moet ik hem doden, God is bij macht om Isaac uit de dood op te wekken. En misschien heeft hij het ook wel tegen Isaac gezegd. Maar we lezen hier zo mooi dat dit het was waar Abraham aan gedacht heeft. Dat hij dat zo heeft gedaan. Hij heeft overwogen dat het mogelijk was. En toen zijn ze beiden samen op weg gegaan. En dan zegt Isaac tegen zijn vader, mijn vader, en zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, het heb je het weer, God zal zichzelf voorzien van het lam, hè? Ik heb erover gezorgd, niet een lam, het lam voor het brandoffer. Sommigen zeggen, je mag achter de komma, je mag voor de komma ook wel een dubbele punt zetten. Dan wordt die zin natuurlijk heel mooi. God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. Dubbele punt. Mijn zoon. En dan kijkt Abraham in de verte. En dan kijkt hij naar de Heer Jezus. Mijn zoon. De zoon van Abraham. En de zoon van God en de zoon van David. Zo gingen zij beiden te verzamelen. Ze gingen beiden samen. Zoals het ook bij het kruis. Als de Heer Jezus naar het kruis gaat, dan laten ze hem allemaal alleen. Dus die helemaal alleen. En alle discipelen vluchten. Petrus verloochent hem. Een hele smartelijke weg voor de Heer Jezus geweest. En dan gaat hij helemaal alleen. En dat zegt hij ook. Hij zegt in het Johannes Evangelie in hoofdstuk 13, vers 32, tegen zijn discipelen. Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, zegt hij, want de Vader is bij mij. Zo gingen die beiden tezamen. De Vader en zijn Zoon. De Vader droeg het mes. En de Zoon droeg het hout, droeg het kruis. En ze gingen samen de berg op. Zo gingen die beiden samen de berg op. Nog even dit, hè. We hebben gesproken dat God zal zichzelf voorzien van een lamp en brandoffer. Die parallel loopt natuurlijk ook met Johannes 1, waarin waarin de nadruk komt te leggen, zie het lam van God. Dus daar lezen we ook weer in het Nieuw Testament dat God een lam heeft. Het is zijn eigendom. Het is niet zomaar iemand uit de mensen. Maar God had voor de grondlegging van de wereld al een lam gekend, zegt Petrus. Dus God had een lam. Het was zijn lam, het was zijn bezit, het was zijn zoon, het was zijn liefde. En dat was hetgene wat hij offerde. Dus er kan nooit, mensen kunnen nooit zeggen, ja, God heeft niet uit de mensen iemand genomen. God heeft zijn eigen lam gehad. Het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegnam. Goed, als Abraham dan op deze plaats, de plaats van het offer, is aangekomen, dan heeft God al lang voorzien in een ram. Maar gek is het, hè, dat Abraham de ram helemaal niet ziet. Hij komt daar en God houdt zijn ogen verborgen, of houdt die ram voor hem verborgen. En die ram zit met zijn horens verward in het struikgewas. Andere vertalingen zeggen, vanuit het Hebreeuws, ik kan dat niet zo controleren, maar ik vind het wel een mooie gedachte, dat er staat, die ram zat met zijn horens in het verwarde struikgewas. Hij was als het ware, hij kon daar niet uitkomen. Hij zat daarin, zoals een mens, een zondig mens ook, zit met zijn horens verward, zou je zeggen, Henk?
Ja,
dus in
de
war.
De wet, zegt het beeld van de wet.
Ja, misschien ook wel. Het beeld van de wet. Dat mensen zo verward kunnen zitten in een struikgewas en ze kunnen daar niet los op komen. God heeft niemand. Die heeft de Heer Jezus gegeven. En Abraham zag die ram niet. Maar dan gaat hij zijn zoon offeren. En dan komt de engel uit de hemel. De engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel. Ik vind het een prachtige zin. Vers 11, maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel. En zei Abraham, vanuit de hemel wordt er geroepen. Het is God zelf die dus zegt, die engel van de Heer, we zullen laten zien dat dat de Heer zelf is. He, want even verder staat dat de Heer hem gaat zegenen. Omdat je dit gedaan hebt, de engel van de Heer roept dan voor de tweede keer. En die zegt, omdat je dit gedaan hebt, zal ik je rijk zegenen. En dan blijkt plotseling dat die engel van de Heer niemand anders is als Jahweh zelf. En waarom is het zo ver moeten komen? Omdat nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, daar heb je het weer, we hadden het in de pauze even over, uw enige mij niet onthouden hebt. Er kunnen zo gauw dingen zijn in ons leven die we aan God onthouden. En tussen God en ons in komen te staan. En voor Abraham was Isaac het liefste wat hij had. Er lag zijn hele toekomst in. En God zegt, dat is fijn Abraham, dat je die zoon aan mij niet hebt onthouden. Dat je die aan mij toevertrouwt. Dat je die aan mij wil geven. Ik heb het gezien Abraham, aan mij niet hebt onthouden. Dus er gebeuren drie dingen die met ons onderwerp te maken hebben. 1. Abraham doet in geloof wat God van hem vraagt. Hij strekt zijn hand uit. Ten tweede, als deze geloofsgehoorzaamheid werkelijkheid is, dan opent de hemel zich. Toen opende de hemel zich. En ten derde, en dan roept de engel des Heren vanuit de hemel. En ten derde, als Abraham, dan slaat Abraham zijn oog op. Dit wil zeggen, hij gaat afkijken van zijn situatie. En hij ziet een ram in dat struikgewas. Ja, Abraham krijgt een ander zicht. En hij ziet een ander die voor zijn zoon geofferd zal worden, want hij neemt hem in de plaats van zijn zoon Isaac. En zo geldt het ook voor ons, hè, dat we altijd naar de Heer Jezus kijken. Vers 15. Daarna riep de engel van de Heer tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Zie je, dus allemaal vanuit de hemel, het is geen mensenstem. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, opdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poorten van zijn vijanden in bezit hebben. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. En dan zie je het zo bijzonder. Je moet het echt teruglezen. Je moet lezen, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest, En dan gaan we weer terug helemaal naar Genesis 12, waar begon God te roepen. Hè? Ga uit je land, ga uit je maatschap, naar de plaats die ik je wijzen zal. En het eindigt hier in hoofdstuk 22, omdat je mijn stem gehoorzaam bent geweest, Abraham. En geloof heeft altijd met gehoorzaamheid te maken. Ik weet niet of ik die wel eens gezegd heb, maar Paulus vat dat in één woord samen. Als Paulus de Romeinenbrief schrijft, dan zegt hij in het eerste hoofdstuk, dat God hem geroepen heeft om heidenen te brengen tot geloofsgehoorzaamheid. Geloof, als je niet, je kunt het wel geloven, maar als je niet gehoorzaam, dan heeft het geloof ook geen enkele nut. Als God tegen Abraham gezegd had, Abraham ga uit je land, ga uit je maatschap, en Abraham zegt, nou, ik geloof dat ik dat moet doen, maar hij was nooit gegaan, was je nooit bij het beloofde land aangekomen. Dus geloof vergt ook in ons leven gehoorzaamheid, beste vrienden. En Abraham heeft die gehoorzaamheid getoond. Hij is God gehoorzaam geweest, zijn stem gehoorzaam geweest. En uiteindelijk uitgekomen hier bij Genesis 2, 22. En voor de tweede keer spreekt God hier dan, omdat hij dit gedaan heeft. Dus omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest, daarom zal uw nageslacht, alle volken van de aarde door uw nageslacht gezegend worden. Daardoor zul je de poorten van uw nageslacht in bezit nemen, de poorten van je vijanden. Daarom zal je nageslacht zo groot worden als de sterren aan de hemel, omdat je mijn gehoorzaam bent geweest. Dat is eigenlijk het punt waar het helemaal om draaide. Omdat de Heer Jezus gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven, opdat in de naam van Jezus zich alle knieën zou buigen. Er is één voor ons die gehoorzaam is geweest tot de dood. En daarom, dat is het enige fundament, lieve vrienden, waarop wij ons geloof en ons leven mogen baseren. Ook als wij ongehoorzaam zijn, altijd weer kunnen zeggen, ja, er is één die gewillig zijn leven eens gaf. Die genageld werd aan het hout. En dat offer, dat hele ultieme offer, dat is voor God, dat is hetgene waar God naar kijkt. Ik heb het wel eens een andere keer gezegd. Het lam dat geslacht is, heeft nog steeds in de hemel de wonden aan zijn handen en de wonden in zijn voeten. En elk moment ziet God dat lam daar staan als geslacht. En hij weet dat het volbracht is. En dat is hetgene waar we opbouwen. Niet op onze gevoelens, niet op wat wij, niet op eigen overweging, niet op wat wel of niet kan, maar op het geloof in het werk van de Heer Jezus Christus. En dan krijg je tenslotte dit, de engel des Heeren die zegt, ik zweer bij mijzelf. Dus God gaat er een eed aan verbonden. God heeft een eed gezworen bij Abraham en God heeft een eed gezworen bij David. Ik heb David, mijn knecht, gezworen. Voor eeuwig zal er iemand uit jij nageslacht zitten op de troon. Dus God heeft een eed gezworen. En als wij, en die eed, dat is iets heel bijzonders. Want die eed betekent dat God daarin, in datgene wat hij hier aan Abraham heeft gezegd, onveranderlijk is. Hij kan het zelf niet veranderen. Hij kan het zelf niet veranderen. Laten we even kijken naar Hebreeën 6. Even naartoe gaan. En ik vind het zo mooi omdat we gezien hebben hoe in het verleden ook in de christelijke kerk, hoe weinig daar rekening mee is gehouden met wat God hier zegt. Lees maar, laat me even rustig lezen. Hebreeën 6 vers 13. Ja? Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, daar hebben we in Genesis 22, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Dus niemand boven God. Hij zei, voorzeker rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het einde van alle tegenspraak. Als de koning iets zweert, dan is dat voor de gewone mensen het einde van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamenheid, dat is God, aan de erfgenamen van de belofte, dat zijn de Joden, dat is Israël, overvloedige, daar komt het, de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen. Nog eens, de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen. Heeft God die bekrachtigd met een eed? Dus waarom heeft God gezworen aan Abraham? Omdat hij het onveranderlijke van zijn raadsbesluit wilde bewijzen. Dus dat het nageslacht van Abraham door hem gezegend zou worden en de poort van zijn vijanden in bezit zou nemen, wat wij gelezen hebben. Er kan dus geen theoloog zijn die zegt, ja, maar wij zijn in de plaats van Israël gekomen. Er kan geen theoloog zeggen, ja, maar die beloften van Abraham zijn nu voor ons. Het geestelijk nageslacht van Abraham. Dat was er toen nog helemaal niet. Maar God heeft toen aan Abraham gezworen, aan een mens gezworen, over zijn nageslacht. Het overhandelijk van zijn raadsbesluit bewezen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, het onmogelijk is dat God zou liegen. Heeft God aan zijn volk verstoten? Geen zin, zegt Paulus. Onmogelijk. Een sterke troost zou ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Dat vast en onwrikbaar is. Dus wij hebben een anker voor onze ziel die zo onrustig kan zijn. Onze ziel die zo ongelovig kan zijn. Onze ziel die zo geraakt kan zijn. Onze ziel die zo kan meevoeren, die zo gevoelig kan zijn, zo op het gevoel kan leven, op het zielenleven, zeg maar. De hele, zo heen en weer geslingerd wordt, hè, daar vergelijkt de golven van de zee, daar vergelijkt de Bijbel onze ziel mee, ons zielenleven mee. Als de golven van de zee, het wordt links en rechts heen en weer geslingerd, dan zijn we vol geloof en dan zijn we het geloof kwijt en hebben we de Heer Jezus dicht bij ons. Dan vinden we hier dat hij, is dat dan de basis, dat hij heel ver af is? Is dat dan de basis voor onze ziel? Nee. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijkt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Dat is... Als je het tabernakel weet, had je het heiligdom, dan mochten de priesters komen. Je had het binnenste heiligdom, daar woonde God. Wij hebben een verbinding met het binnenste heiligdom. Als een anker voor onze ziel. Dan is dat die ziel als die, dat water wat dat zo'n bootje heen en weer slingert. Als dat bootje een anker heeft. En dat anker dat is uitgeslagen tot in het binnenste heiligdom waar God is, dan kan het bootje niet vergaan, hè? Echt niet. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. Waarom deze eed? Omdat het einde is van alle tegenspraak. God heeft gesproken. En God heeft het gedaan. En omdat God de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen. Daardoor heeft iedereen die de toevlucht tot hem heeft genomen, een vast en onwrikbaar anker dat rijdt tot in het binnenste heiligdom, het allerheiligste. De plek waar God zelf woont. Hij zal ons behouden en hij zal ons behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Hem zij alle glorie, hem zij alle eer. Hij heeft het gedaan, hij houdt ons vast. Als wij maar uit geloof leven. Het anker is met de voorloper meegegaan tot in het binnenste heiligdom. Dat houdt ons vast tot het moment aanbreekt dat de bazuin zal klinken. dat de doden zullen worden opgewekt, alle die in Christus ontslapen zijn, en dat we samen met hen in de hemel zullen aankomen. Op die plek waar de Heer Jezus zelf is. De woning die Hij voor ons heeft bereid. Tot in eeuwigheid. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Goed. Daar wilde ik bij laten, beste vrienden. Wie zal nog een lied zingen? Wie heeft nog een lied?
Weet je niet?
Samen nog danken.
Ben. Ja. Ga je ook voor Henk wil danken en voor zijn schoondochter die sterven is en de Heer Jezus nog niet kent.
Oké.
Ja.
Ja,
wat is er mee? Een schoondochter die sterven. Een schoondochter die sterven, maar die kent de Heer Jezus nog niet.
Liefdevolle Vader in de hemel, wat past het ons aan het einde van deze studie om u te danken voor al het goede wat u geeft, voor de duidelijke woorden die u laat zien in deze boodschap die zo vertelt over het leven van Abraham. Abraham, uw dienstknecht, Abraham die u lief had, Heer. En we danken u dat we zo van dit geweldige nieuws deel mochten worden, dat het heil ook naar ons gegaan is, dat we ook hebben mogen leren zien, Heer Jezus, dat u voor onze schuld en voor onze zonde hebt betaald, dat we bij u mogen horen en dat u voor altijd voor ons zorgt, ook als deze studies nu op een einde lopen, dan wil ik u zo danken, Heer, voor wat u hebt laten zien, voor de dingen die we met elkaar hebben mogen delen, maar vooral voor wie u bent. En in dat verband wil ik ook bidden voor Henk Schonewel en voor zijn schoondochter die op sterven ligt. En u weet het, Heer Jezus. U weet precies wat het verdriet van Henk ook is, als zij u nog niet kent, dat hij zo graag wil, Heer, dat zij u zal aannemen. En daar bidden we ook voor. Samen, gezamenlijk, zoals groep, willen we het aan u vragen, Heer, dat zij haar hart voor u zal openen. Dat ze zal begrijpen, Heer, dat er een moment komt dat als zij hier niet meer op aarde is, dat er een eeuwigheid aanbreekt. En dat er in die eeuwigheid ook een oordeel is. Maar ja, dat het zo geweldig is dat u het oordeel voor ons en ook voor haar hebt overgenomen. In Jezus, we willen ook bidden voor alles zoals we hier aanwezig zijn. Wilt u ons bewaren? Heel dicht bij u. Laat onze hart vol van u zijn. Laat onze mond vol van u zijn. Laat de Heilige Geest hier telkens bezit nemen van ons leven. Omdat we dankbare christenen zijn. Vol blijdschap. Omdat we mogen wandelen in uw koninkrijk. In al de werken die u voor ons hebt bereid. We danken u, Heer Jezus, voor het offer wat u hebt gebracht. U hebt het gedaan. Er is niets van ons bij. En u heeft het voor ons gedaan. U heeft het voor de Vader gedaan. En we danken u. In eeuwigheid, Heer, zult u degene zijn, het lam op de troon. In eeuwigheid, Heer, zal alles en iedereen wijzen naar u. Dank u wel dat u bent gekomen. U kent ons hart van ieder persoonlijk. U weet wat we allemaal nodig hebben. Wilt ons leren om net als Abraham altijd in geloof en in gebed naar u toe te mogen gaan en het van u te verwachten. Amen.